Laat ik beginnen met een belijdenis. Ik heb een domme fout gemaakt, die heb ik wel eens vaker gemaakt. En sommige fouten zijn moeilijk af te leren. Maar gelukkig was er een scherpe toehoorder die fout heeft ontdekt. En de fout is over Markus 1 vers 2. Zie, ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit die uw weg bereiden zal. Dat heb ik gezegd, die bode, dat is de Heer Jezus. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. U had dat natuurlijk allemaal meteen door. Maar die boodschapper is natuurlijk Johannes de Doper. Het is een bode die uitgezonden wordt voor het aangezicht des Heren, voor de Heer Jezus uit. En dat maakt eigenlijk wat ik straks wilde zeggen nog iets sterker. Want de boodschapper gaat hier uit voor uw aangezicht, zegt God, van de Heer Jezus. Terwijl er staat in Malachi 3, voor mijn aangezicht, en daar is het de Heere God. En dat is geen contrast, zei ik al, het gaat over één en dezelfde persoon in feite. De Heere God komt hier als mens op aarde. Maar die bode is niet de Heer Jezus, die bode is Johannes de Doper. Dank u voor deze correctie. In de veelheid der woorden, zegt de spreukendichter, ontbreekt de overtreding niet. En dat zie je maar weer. Dan een vraag voor een hele avond. En daarom doe ik het heel kort. Er staat ook bij, laatste vraag hoeft u niet op in te gaan als het vervelend voor u is. Nou wilt u graag weten wat het is. Wat is het verschil tussen de doop met de Heilige Geest en de vervulling met de Heilige Geest? De doop met de Heilige Geest ontvang je één keer. De vervulling met de Heilige Geest die kun je vele malen ontvangen. In de handelingen lezen we dat van de apostel en soms ook van hele gemeenten. Meermalen dat zij vervuld werden met de Heilige Geest. Mag een christen in tongen spreken of is tongentaal uit de hel? Als God iemand de tongentaal geeft, dan mag hij niet alleen in tongen spreken, dan moet hij zelfs in tongen spreken. Nou, korter kan het toch niet, hè? Maar ik wil niet te veel op vragen ingaan die een beetje buiten het onderwerp voeren, ook al heb ik sommige dingen dan zelf wel aangeraakt. God heeft de mens geschapen. Is het geloof in God en Jezus Christus ingeschapen? Zo ja, waarom geloven dan niet alle mensen in de God des heils? Je moet niet zeggen dat het geloof in God natuurlijk ingeschapen is, dan zou elk mens een gelovige zijn. Je kunt hoogstens zeggen, in tegenstelling tot de dieren, is het vermogen om te geloven in de mens ingeschapen. Zelfs dat kan nog verwarring wekken. Ik bedoel er eigenlijk mee wat men zo wel eens gezegd heeft. Elk mens heeft een religieus instinct. In elk mens zit ingeschapen het besef dat er meer moet zijn dan dat wat we om ons heen beleven. Dat er een diepere grond van de dingen moet zijn. Iets dat boven alles uitgaat. Iets dat een blijvende eeuwigheidswaarde heeft. Iets dat te midden van al het veranderlijke zelf onveranderlijk is. Enzovoort. Dat noemen we het godsdienstig besef. Maar dat is natuurlijk wel heel wat anders dan wat u noemt. Geloof in God en in de Heer Jezus. Daarvan staat dat het een gave van God is. God schenkt dat geloof. Die relatie tot God is door de zondeval verloren gegaan. En daarom zijn er veel mensen die niet geloven. Want het geloof moet geschonken worden aan een mens. Een mens komt tot geloof. Hij moet geloven, dat is zijn verantwoordelijkheid. Maar als hij gelooft, dan mag hij inzien dat het geloof hem door God geschonken is. Dat is de kant van Gods soevereine genade. Maar er is dus geen sprake van een aangeboren geloof. De relatie, zegt u, ziekte, zonde is mij nog niet geheel duidelijk. Dat wil ik graag geloven. Maar dat kost ook een hele avond om daar een aantal zinnige dingen over te proberen te zeggen. Wat ik gezegd heb is dat je niet automatisch mag zeggen als iemand ziek is dat dat altijd komt door persoonlijke zonde. Dat kan het geval zijn, maar dat hoeft niet. Je ziet dat bijvoorbeeld in Jacobus 5, het onderwerp van de zalving van zieken, ook weer een moeilijke kwestie. Gelukkig dat ik het straks niet gezegd heb, want dan had u daar ook weer moeilijke vragen over gesteld. Maar nu alleen dit. Die zalving in Jacobus 5, daar zie je dat daarbij staat, als degene die voor wie gebeden wordt, als hij zonde gedaan heeft, laat hij die belijden en dat zal hem vergeven worden. Dat als geeft aan dat dat dus niet per se het geval hoeft te zijn. Het hoeft niet zo te zijn dat die ziekte door die zonden, door bepaalde zonden ontstaan is. Aan de andere kant staat het er ook niet voor niks bij. De mogelijkheid is dus wel degelijk reëel aanwezig en die moet in alle gevallen overwogen worden. Maar niemand kan zomaar automatisch zeggen dat het altijd door ziekte komt. We vinden van een heleboel gelovigen in het Nieuwe Testament dat ze ziek waren. En daarvan is bij van zondigheid helemaal geen sprake. Er staat van Elisa dat hij ziek lag aan de ziekte waaraan hij zou sterven. De ziekte kan soms eenvoudig een middel in Gods hand zijn om een gelovige, om een kind van hem tot zich te nemen. Maar zoals gezegd, daar zit veel meer aan vast, maar dat zou ook weer een hele lezing vergen. Waarom mag die Melaatse man niet over wat de Heer Jezus heeft gedaan vertellen? Ik geloof dat dat vaker gezegd wordt tegen genezenen. Daar hebt u gelijk aan, met name in het Markus-evangelie. De Heer Jezus, juist omdat hij hier de nederige dienstknecht is, heeft geen behoefte aan mensen die, vooral als dat uit sensatiebelustheid gebeurt, uitbazuinen wie hij is. Hij is niet gekomen om grote mensenmenigte naar zich toe te trekken van sensatiebelusten. Hoewel hij ondanks dat toch soms grote mensenmenigte trekt. Maar hij stimuleert dat niet. Hij wekt dat niet in de hand dat de sensatiebelusten komen. Hij is gekomen niet om rechtvaardigen te redden en ook niet om sensatiebeluste mensen te redden. Niet om nieuwsgierigen te redden, maar om zondaren te redden. En daarin spreekt ook de nederigheid van de meester. En wat het natuurlijk beslist niet betekent is dat het niet mocht worden uitbazuind omdat hij zelf niet zou claimen de Messias te zijn. Dat deed hij natuurlijk wel degelijk. Die hele leer is rond het Matthäus-evangelie ontwikkeld, al in het begin van deze eeuw, dat hij niet wilde dat het van hem verteld zou worden, omdat hij niet van zichzelf wilde beweren dat hij de Messias was. Nou, dat is natuurlijk een leer die volstrekt in strijd is met het getuigenis van het Nieuwe Testament. Pas in Krimpen aan de IJssel, waar ik volgende week donderdag trouwens ook hoop te komen, dat is hier vlakbij, even een flinke sprong en je bent aan de overkant. Daar zijn we met de Johannes-evangelie bezig. En dan kwam dat punt ook aan de orde bij de Samaritaanse vrouw, dat de Heer Jezus daar heel rechtstreeks zegt. Als zij zegt, wij verwachten de Messias, dan zegt de Heer Jezus ronduit, hij die met u spreekt, die is het. Daar zegt hij heel nadrukkelijk dat hij de Messias is. Dus dat was helemaal het punt niet. Het punt was dat hij mensen wilde bereiken die de Heere God op zijn weg bracht. En dat hij niet probeerde om wat voor reden dan ook sensatiebeluste lieden naar zich toe te trekken. Er zijn vervolgens een hele serie vragen over wetticisme. Dat zat erin, dat heb ik uitgelokt. Ben je wettisch als je dingen doet of laat omdat je denkt dat de Heere God het van je vraagt, zonder dat je dat een ander oplegt? Het antwoord luidt nee. Als iemand streng voor zichzelf is, is dat niet per se wetticisme. U geeft een belangrijk criterium als je het begint dat soort regeltjes en geboden ook anderen op te leggen. Dan ben je al heel gevaarlijk bezig. Vooral als het om regels en geboden gaat die niet rechtstreeks op de schrift teruggaan. Maar ook als je dingen doet niet omdat je denkt dat de Heer dat van je vraagt, dat dat hoort tot jouw gehoorzaamheid, maar ook omdat je ergens in een klein schuilhoekje van je hart toch het idee hebt dat je daardoor in een goed blaadje bij hem kunt komen en dat je daardoor een streepje voor hebt op andere christenen, dan dreigt dat spook van het wetticisme toch ook in jouw ziel door te dringen. En daarom is het ontzettend belangrijk dat we onze motieven doen, het goed bezien. Wat wij van onszelf doen om God te behagen, is hem nooit welbehagelijk. Alleen dat wat Christus in ons werkt. Dat is een hele vernederende ontdekking voor een christen. Dat een christen ook nadat hij tot geloof is gekomen uit zichzelf God niet kan behagen. Ook niet na zijn bekering. Dat het alleen dat is wat Christus in hem wekt, voor God welbehagelijk is. Met andere woorden, er is eigenlijk maar één mens voor God welbehagelijk. Dat is Christus. En wij zijn dus ook uitsluitend voor God welbehagelijk in zoverre wij in Christus zijn. En wat uitsteekt buiten hem uit, dat is voor God niet welbehagelijk. En wat niet gezegd wordt en gedaan wordt in Christus, heeft dus voor God geen eeuwigheidswaarde. En in die zin ook voor ons als gelovigen moeten we ons hoeden voor dat spook dat we toch op een of andere wijze door allerlei wetten en voorschriften te vervullen denken dat God wel erg met ons in zijn schik zal zijn. En dat is het spook van het wetticisme. Is het ook wetticisme als we na ontvangen genade trachten naar de wet te leven? Psalm 119. Psalm 119, daar zien we de vreugde van de wet. Een vreugde die iemand heeft omdat hij ontdekt heeft dat Gods wet goed is, dat het een wet ten leven is. En dat mag je rustig overdragen naar het Nieuwe Testament. Als we bedenken, ik citeer straks al Galaten 6 vers 2, dat wij gesteld zijn onder de wet van Christus. Of dat de Heer Jezus tot ons zegt, een nieuw gebod geef ik u dat gij elkander lief hebt. Dat is zijn gebod voor ons. En hij spreekt ook in het meervoud van zijn geboden. En hij verwacht van elke discipel dat hij die geboden wil volbrengen. Dat van harte zal doen. Dus als u het Nieuwe Testament en het Oude Testament zo citeert. Als het werkelijk gaat om liefde tot de Heer Jezus. Om zijn geboden te volbrengen uit pure liefde tot hem. dan mag u dat niet alleen zo doen, dan moeten we dat zo doen. Maar als dat moeten weer gaat betekenen dat we denken uit onszelf, toch op een of andere wijze een bijdrage te kunnen leveren aan onze rechtvaardigmaking, want dat zit daar ten diepste achter, dan zijn we weer verkeerd bezig en zelfs op een levensgevaarlijke weg. Is het verplichten van het geven van tienden wetticisme? Het antwoord luidt ja. Alsjeblieft, ik zal het maar even duidelijk zeggen. Behalve, je hebt wel eens nee tenzij en ook nee tenzij en ja mits. Kijk, als een gemeente zegt, wij willen samenkomen met christenen die bereid zijn ook flink te geven voor het werk van de Heer. Dan zou je kunnen zeggen, nou, dat is een hoge maatstaf. Maar als je van tevoren bij zo'n gemeente aansluit, dan weet je dat dat erbij hoort. Maar de verplichting daarin zit iets, ik weet in de eerste plaats, belemmer je daarmee een heleboel christenen die liever de vijfden zouden willen geven, 20%. Ik vind het eigenlijk de normaalste zaak van de wereld dat een gelovige ruwweg, nou, ik weet dat de belastingen hoog zijn, maar dat u minstens van uw belastbaar inkomen 10% geeft. Maar ik zou u dat niet willen verplichten, want ik zou het jammer vinden als u daarom niet 20% zou geven. Wij zijn door de bank genomen in Nederland zo welvarend dat wij dat makkelijk zouden kunnen missen. Laten we dat goed bedenken. Maar als verplichting weer betekent dat iets van de geest van de fariseeër uit het Lucas-evangelie, uit die gelijkenis, in ons hart opkruipt. De geest van, kijk eens hier, ik geef dan toch maar 10%. En ik weet niet zeker of die broeder naast mij ook wel dat haalt. Dat is het spook van het wetticisme. Daarom staat, laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand geeft. Je moet het als het ware zelf niet weten. Elk gevoel van, nou kijk mij eens eventjes wat ik hier invul op deze accept girokaart. Ik zou wel eens willen weten wie me daar inhaalt van deze gemeente. Dat is wetticisme. Dan denk je weer dat je op grond van een bepaalde verdienst of prestatie toch eigenlijk wel een soort favoriet kind van God bent. En dat is helemaal niet waar, want hij haat deze geest. Je kunt het gewoon niet duidelijk genoeg zeggen, omdat dat spook van het wetticisme zo levensgevaarlijk is. En het is dé eigenwillige godsdienst bij uitstek. Als u kijkt in Colossenzen 2, dan ziet u dat daar ook die eigenwillige godsdienst, die daar verbonden wordt met het onderhouden van talloze regeltjes. Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Maar als iemand uit liefde voor de Heer, voor zichzelf strenge regels stelt, niet om met God wel behagelijk te zijn, maar puur uit wederliefde tot de Heer Jezus, wie zou ik zijn om hem of haar daarin te verbieden of daarin de weg te staan? Maar we moeten onze eigen motieven daarbij heel goed op de proef stellen en onderzoeken voor God. Ten tweede, volgende vraag op deze briefje. Kan een kind van God bezet gebied zijn van een duivelse geest? Dat hangt er een beetje vanaf wat u daar bedoelt. Het woord bezetene gaat natuurlijk wel heel erg ver. Ik heb gezegd, het gaat hier om iemand uit het volk van God die toch bezeten is. Maar iemand uit het volk van God in die tijd hoeft nog niet altijd in de letterlijke zin een wedergeborene te betekenen. Integendeel. Terwijl als ik vandaag zeg iemand van het volk van God, dan denk ik toch aan diegenen die werkelijk tot dat verloste volk van de Heer Jezus behoren en dus wederom geboren zijn. En dan kun je vragen, kan zo iemand bezeten zijn? Dan zeg ik, dat woord vind ik te sterk. Want dat zou betekenen dat in het leven van een gelovig mens een ander het daar volledig voor het zeggen heeft, namelijk de boze geest, de Satan zelf. Dan zou zo iemand volledig in de greep van Satan zijn. En dat gaat te ver bij een kind van God. Maar dat betekent niet dat kinderen van God niet, zoals de Efezebrief ons waarschuwt, de duivel niet voet zouden kunnen geven in hun leven. Geef de duivel geen voet, staat daar. Dat kan dus. Er zijn terreinen waar de duivel ons in de greep krijgt, waar hij bepaalde invloeden kan uitoefenen. Die mensen bijzonder dwars kunnen zitten. Er komen direct nog andere voorbeelden van tegen. En in die zin kunnen daar best terreinen zijn die wij eigenlijk voor de Heer Jezus gesloten houden. En waar de verkeerde machten werkzaam zijn en ons in de greep houden. Dus het is niet alles of niets. Een gelovige kan niet een bezetene zijn, dan is het geen werkelijk kind van God. Maar omgekeerd, je kunt ook niet zeggen dat er geen terreinen in het hart van een gelovige kunnen zijn, in zijn leven kunnen zijn, waar duivelse macht in feite in de praktijk meer te vertellen hebben dan de Heilige Geest. En we moeten daarmee geconfronteerd worden en die terreinen in ons leven uitzuiveren door de kracht van God. Hier hebt u zo'n voorbeeld. Ik bid al 2 jaar of God bij mij een zonde weg wil halen, maar het lukt niet, het lijkt niet weg te gaan. Het roken waar ik aan verslaafd was, heeft God al na 3 maanden weggehaald. 3 maanden nadat u begon te roken, of nadat u probeerde op te houden met roken, want dan vind ik 3 maanden.